Jezus' eerste komst op de aarde geprofeteerd en vervuld. Misschien hoort u al de derde kerstpreek deze week. Nou, deze week niet, want die is natuurlijk vandaag pas begonnen. Vandaag hoort u dan in ieder geval de derde kerstpreek. Die zal iets anders zijn, denk ik, dan dat u normaal gewend bent. Het was voor mij ook een verrassing wat eruit zou komen. Vandaag gaan we het eens beluisteren met de oren van een Jood die leefde omstreeks het jaar 6 voor Christus. Dat is dus iets wat anders. Wij zijn zo bevoorrecht, dat hebben wij eigenlijk nauwelijks door, dat wij het Nieuwe Testament hebben gekregen. Maar die Jood waar we het vandaag over hebben, dat is natuurlijk een gefantaseerde Jood, dat begrijpt u wel. Die had het Nieuwe Testament nog niet. En daar zult u wel achterkomen hoe moeilijk het voor een Jood was te ontdekken dat die baby die geboren was, Jezus was. Dus iets anders hoort u het dan u gewend bent. Ik eindig natuurlijk wel met datgene wat we wel gewend zijn. Goed, ik ga slechts 7,5 Bijbelvers lezen. Maar het kost u maximaal een inspanning om het te vinden, want het staat op 7 verschillende plaatsen. Ik begin met Numeri 24 vers 17a. Numeri 24 vers 17a. Het zijn allemaal teksten die die Jood ook had. Want die had de Torah en de Tenach, de 5 boeken van Mozes en de profeten en de dichterlijke boeken. Numeri 24 vers 17a. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël. Dan ga ik verder naar Jesaja. Jesaja 7. Ik heb mezelf een klein beetje geholpen. Ik heb over een papiertje tussen gestopt. Jesaja 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren. En ze zal hem de naam Immanuel geven. Hier staat in mijn vertaling, zie de jonkvrouw. Andere vertaling staat, zie je maagd zal zwanger worden. Ik denk dat dat in dit geval beter is. Dan ga ik verder met Jesaja 9 vers 5. We hebben het zo even ook gezongen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder, en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ga ik naar hoofdstuk 11 vers 1. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. En het scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Ga naar Jeremia 31. Jeremia 31, vers 15. Jeremia 31, vers 15. Zo zegt de Heere, hoor. De Rama klinkt een klacht, bitter geween. Rachel weent om haar kinderen. Ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. En dan Jeremia 33. Jeremia 33, vers 14 en 15. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren. Dat ik het goede woord in vervulling zal doen gaan, dat ik over het huis van Israël en het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te die tijden zal ik aan David een spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen. En het laatste gedeelte vindt u in Micha, Micha 5, vers 1. Micha 5, vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Nou, dit is voor u de zwaarste klus. Want u heeft ze kunnen vinden als u verzocht hebt. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven, klonk het uit onheilspellend uit de mond van de Heere God. Genesis 2. Slechts van één boom mochten Adam en Eva, onze voorouders, niet eten. Van al die honderden andere vruchtbomen wel. Het moest toch niet al te moeilijk zijn, zou je zeggen, dat Adam en Eva gehoorzamen konden aan dat gebod of verbod van de schepper van hemel en aarde. Ze wisten het, als ze van die boom zouden eten, zouden zij sterven. Wat dat betekende sterven, denk ik dat ze niet wisten. Want ze hadden nog niemand dood zien gaan, denk ik. Ik denk dat de eendagsvliegen toen misschien nog niet bestonden, dat weet ik niet. Want anders hadden ze het wel kunnen weten. En toch aten ze van die ene boom. Hadden wij ook gedaan hoor. Ik denk niet, wees nou maar niet zo schijnheilig dat wij het beter hadden gedaan. Maar ze aten van die ene boom. En dat was een handeling die vervloekt was. Dat hadden we nooit geweten als God Adam en Eva niet had opgezocht in die Hof van Eden. Van Adam, wat ben je toch? En God had op dat moment, op die dag, Adam en Eva dood ter aarde kunnen laten neerstorten. Dat was terecht geweest. Dat had hij ook gezegd. Maar ze hoefden nog niet te sterven op die ene dag. God zocht hen op. En omdat God hen opzocht, kregen wij informatie. Eva gaf natuurlijk die slang de schuld. En Adam gaf natuurlijk zijn vrouw Eva de schuld. Ja, zo zitten mensen in elkaar. En God die gaat iets vertellen. Adam, omwille van jou is de aarde vervloekt. En Eva, in smart zult gij kinderen baren. En de slang, ja, die kreeg ook iets te horen. Het zaad van de vrouw, zei God, het zaad van de vrouw, op zich een beetje een vreemde uitdrukking, het zaad van de vrouw zal de kop van jou vermorzelen, slang. Ja, jij zal het de hiel kunnen vermorzelen van het zaad van de vrouw, maar het zaad van de vrouw zal jou de kop vermorzelen. Wat er toen gebeurde zal Adam en Eva misschien niet goed begrepen hebben. Maar ze zagen dat God een beest pakte. Dat zal een schaap geweest zijn. Dat kan niet anders. En hij slachtte dat beest, dat schaap, trok de huid eraf en maakte daar klederen van voor Adam en Eva. Misschien hebben ze het later begrepen. Ja, Adam werd 930 jaar, geloof ik. En in die tijd kan je ook wel wat leren. Maar ze kregen daar beestenvellen om. Er had bloed gevloeid. En toen werden ze uit de hof gestuurd. Uit die hof van Eden. Ik kan me voorstellen dat ze diep en diep ongelukkig naar die paradijselijke tuin uitgingen. Maar wat een genade van God. Dat die belette dat ze nog terug konden komen in die hof van Eden. Want stel je voor dat ze nog eens een keer gegeten hadden van de boom des levens. Dan waren ze altijd in die verloren staat terecht gebleven. Geen mogelijkheid meer, zelfs voor God niet, om ze daaruit te verlossen. En daar gingen ze. Er zijn mensen die hebben uitgerekend, serieuze mensen, uitgerekend dat de Hof van Eden gelegen moet hebben op de plaats waar Jeruzalem ligt. En ik denk dat het waar is. Want waar de zondeval plaatsvond, daar zal ook de zonde verzoend worden. Op het kruis van Golgotha in Jeruzalem. Dus het kan bijna niet missen dat die hoofdstad gelegen moet hebben. Want God die gaat altijd de plaats opzoeken wat kwaad begon. Om daar een oplossing te geven. Geldt ook voor ons persoonlijke leven. Als we iets fout gedaan hebben op een bepaalde plaats, moet je naar die plaats terug gaan om het goed te maken. Als je ruzie gehad hebt met iemand, en jij was eigenlijk de reden, moet je niet wachten tot die ander komt, maar moet jij teruggaan naar die plaats, naar die persoon, wat misging. En zo zal God het ook doen. Het begon in Jeruzalem, de Hof van Eden, en het eindigde op het kruis van Golgotha. Wat zal Adam zich ontzettend ellendig gevoeld hebben? Hij had toch maar de vloek over de aarde gebracht. En hij zag het al aan de beesten. Die gingen ook anders met elkaar om. En hij was er de oorzaak van. Hij had had gekozen voor zijn vrouw Eva. En er kwam de vloek over de aarde. En hij zal vast met zijn vrouw Eva gesproken hebben. Natuurlijk. Willen wij wel kinderen? Moeten wij eigenlijk wel zorgen dat we nageslacht hebben? Want de vloek die over de aarde gebracht is, die brengen we dan wel over op onze kinderen. Voel je dat spanningsveld niet een beetje van Adam en Eva waar ze in zaten? Dat was niet zomaar van niks. Want ze wisten dat als wij kinderen krijgen, gaat die vloek via die kinderen de mensen in verder. Maar ze wisten het ook. Ja, God had toch gezegd dat een vrouw in zwart kinderen zou krijgen. En hij had ook gesproken over het vrouwenzaad dat de slang de kop zou vermorzelen. Dus God hield er wel rekening mee dat er een nageslacht zal komen. Ja, en die slang moest toch ook de kop vermorzeld worden. Daar was ook nageslacht voor nodig. En Adam en Eva hebben gekozen, ach, ik weet niet of het een keuze was, om kinderen te krijgen. En die kwamen er. Weet je hoeveel? Nou, niemand was erbij om dat te zeggen. Maar Flavius Josephus, een Joodse historicus, die wist wat van overleveringen af. En die heeft het ons doorgegeven in zijn boek. Het aantal kinderen van Adam en Eva was, volgens wat de oude traditie zegt, schreef hij, 33 zonen. En 23 dochters, 56. Nog weinig, als je weet dat Adam 930 jaar oud werd. Dan zijn het er 56. Maar hij had dus nageslacht. En dat leefde zo'n beetje 1556 jaar. En in die jaren net daarvoor leefde Noach. God die keek naar die mensen, het nageslacht van Adam en Eva. En het berouwde hem dat die mensen gesmaakt had. Het smartte hem aan zijn hart. Want die mensen leefden in ongerechtigheid. Ze maakten er een potje van. En God die kon er niet mee uit de voeten. Eén man slechts vond genade in de ogen van God. Noach. Hij was getrouwd. En omdat hij een gezin had, mocht hij die delen in de genade van God voor Noach. En we weten het, de zondvloed kwam over de aarde. En na de zondvloed zocht God Noach weer op. En hij ging een verbond aan met Noach. En niet alleen met Noach, maar ook met zijn zonen, hun nageslacht en alle levende wezens die bij hen waren. Met het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde, bij hen, allen die uit de ark gegaan waren, alle gedierte der aarde, daar sloot hij een verbond mee. God. En de regenboog was daar een teken van. Ruim 2000 jaar na het ontstaan van Adam, kreeg Abraham in Ur der Chaldeeën de oproep van God om uit zijn familie te vertrekken, om naar een ander land te gaan. Een land dat God hem zou aanwijzen. En de Heere zei tegen Abraham dat met hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Alle geslachten van de aardbodem. Door Abraham. En dat ging verder via zijn zoon Isaac. En zijn zoon Jacob. En God die ging steeds meer vertellen wat dat vrouwenzaad betekende. En dat ging via het geslacht van Abraham. Via het Joodse volk. Wij, zo'n 4000 jaar na het ontstaan van Abraham, weten zoveel. Abraham heeft, en het nageslacht van hem, het Joodse volk, heeft zoveel duidelijk mogen maken hoe de Messias, het vrouwenzaad, zo'n beetje eruit zou zien. Waar je hem aan kon herkennen. Wij weten dat het vrouwenzaad eigenlijk in twee delen te zien is. De persoon als de leidende knecht des Heren en als de koning der Joden. En als je nou alle profetieën leest in het Oude Testament, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat het eigenlijk alleen maar gaat om de heerser. Want een kind is ons geboren, een zoon is gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Dan denk je niet aan een leidende knecht des Heren. En toen de Joden het Oude Testament lazen, de Psalm 22 bijvoorbeeld, hadden ze geen idee over wie het ging. Ja, wij wel. Want wij leven in het jaar 6000 zoveel. En wij hebben wel het Nieuwe Testament. En wij weten wel dat Jezus de leidende knecht des Heren geworden is. En dat hij nog niet de koning is. Dat moet nog gebeuren. Maar die Joden, in de tijd toen Jezus geboren werd, en dan ga ik met u naar die Jood, en je begrijpt dat is een gefantaseerde Jood van mij, voor even voor duidelijkheid. Het wordt een beetje een verhaal. Er zijn veel jongens, kinderen, die geloven dan tweeling ook, leuk. En een beetje voor de kinderen zou ik maken wat verhaal van. En ik heb hem voor mezelf maar een oude, serieuze, godsdienstige Jood genoemd. Die leefde in het jaar 6 voor Christus. 6 voor Christus. Ja, die Jood rekende natuurlijk niet met onze Gregoriaanse jaartelling. Dat begrijp je wel. Die had zijn eigen Joodse jaartelling en kalender. Nou, die houdt me niet aan. Dat wordt te moeilijk voor ons. Ik hou maar onze kalender aan, onze jaartallen. Vandaar dat ik zeg 6 voor Christus. Omstreek die tijd. Waarom denk ik dat het 6 voor Christus was? Omdat ik persoonlijk denk dat in dat jaar de Messias, de Heer Jezus, geboren is. Want hij werd geboren ten tijde dat koning Herodes de Grote koning was. En koning Herodes de Grote stierf in het jaar 4 voor Christus. 4 voor Christus. Dus de Heer Jezus moet altijd voor die tijd geboren zijn. Dus even gewoon aan het eind van 6 voor Christus. Dus over die Jood gaan we nou eens even nadenken. Wat er zo al gebeurde. We kruipen dus in die huid van die oude man. Die kende het Oude Testament. Want ik zei, het is een serieuze godsdienstige man. Dus die kende het Oude Testament. En die wist ook, en dat gaan we even opzoeken. Hij wist ook wat er in Daniël 9 stond. Hij had alleen maar het Oude Testament. Dus we gaan een beetje proberen niet in te vullen wat wij al weten, maar uit te gaan wat die man kon weten. Daniël 9 ga ik. Vers 7, vers 24. Ik zal het niet te moeilijk maken, maar die Jood had belangstelling voor jaartallen. Ja, dat heb je van die mensen die houden van jaartallen, die houden van een beetje rekenen. En dat was deze oude Jood ook. En dan komt hij bij Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Nou, dat had hij ook gelezen. 70 weken. En natuurlijk wist de Jood, het waren niet letterlijk 70 weken, maar het waren 70 perioden van elk 7 jaar. Dus 7 tuchtperiode van elk 7 jaar. Jaarweken zijn dat. 490 jaar dus. En die waren bestemd over uw volk, staat er. Nou, uw volk, het volk van Daniel, dat was het Joodse volk. De afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Het gaat over het Joodse volk en het gaat over de heilige stad. En de heilige stad is Jeruzalem. Dus de Jood had ook gelezen, 70 jaarweken, 70 maal 7 en maal 360 dagen per jaar. Profetische dagen, 360 dagen. Kan je precies uitrekenen hoeveel dagen dat zijn. En dan las hij verder in vers 25. Weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een Messias, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken. Heeft die man natuurlijk wel even over na moeten denken. Wat staat er nou precies? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Van die 70 jaarweken, aan het eind van de 69ste jaarweek, 7 en 62, 69ste jaarweek, zou er een Messias zijn. En dan staat er in vers 26, en na die 62 weken, en er horen dan die 7 nog een keer bij, zal een gezalfde, een Messias, worden uitgeroeid. Terwijl er niets tegen hem is. En die Jood begreep dat een beetje, ja, eigenlijk ook weer niet. Hij zegt, nou, 69 jaarweken na dat het bevel gegeven was om Jeruzalem te bouwen, te herstellen, te herbouwen, dan wordt er een vorst uitgeroeid, de Messias uitgeroeid. En hij zal erover nagedacht hebben. Hij heeft ook uitgerekend in welke jaarweek hij leefde in 6 voor Christus. Hij het niet begrijpt, geeft nog niks hoor. Dan geloof je maar gewoon wat ik zeg. Want het klopt wel. Hij had uitgerekend dat begin, het gebod dat Jeruzalem moest herbouwd. Wanneer was dat eigenlijk? En dat wist hij. In het jaar 445 voor Christus. In maart. In maart 445 voor Christus. Volgens onze jaartelling. En toen had hij uitgerekend, 69 jaar weken na die datum, dus dat is 69 maal 7 maal 360, is zoveel dagen na dat bevel van Jeruzalem, daar zal de Messias worden uitgeroeid. En toen heeft hij gekeken, in welke jaarweek zit ik eigenlijk in het jaar 6 voor Christus? De 63ste jaarweek. Er moesten nog 37 jaar komen. Hij leefde in 6 voor Christus in de 63ste jaarweek. Er moesten nog 6 jaarweken bij. Ja, 5 maal 7, nog 37 jaar erbij. Dan zou een Messias worden uitgeroeid. En hij begreep het misschien niet helemaal, maar hij wist één ding wel. Die Messias moet wel ongeveer nu geboren zijn. Of nu geboren worden. Want een vorst, ja, die leeft een poosje voordat hij dan kennelijk vermoord wordt. Goed. Hij leefde in de 63ste jaarweek, die oude Jood. Hij begreep niet alles. Maar hij was wel serieus. En toevallig liep hij daar over de straat van Bethlehem. En ziet hij daar een echtpaar aankomen. Of die vrouw op een ezel zat, dat leert de Bijbel niet. Het zou kunnen, maar hij zag wel. Die vrouw was wel hoogzwanger. Dat kon niet lang meer duren of ze zou bevallen. De man die erbij loopt, was wat ouder. En je kon wel zien dat ze een lange reis achter de rug hadden. Ze zagen er erg vermoeid uit. Ja, hij wist niet dat dat echtpaar wat eraan kwam als een 135 of 145 kilometer achter de rug hadden. Hij zag wel dat ze erg moe waren. En hij vond het eigenlijk onverantwoord dat ze zo'n lange reis hadden gemaakt, die vrouw. elk moment kon zijn kind krijgen. Maar hij begreep het aan de andere kant ook weer wel een beetje. Keizer Augustus had een gebod uitgevaardigd over zijn wereldrijk, dat alle mensen zich moesten laten inschrijven in de plaats waar hun erfdeel was. En die oude Jood die dacht, had een conclusie voor zichzelf getrokken toen hij dat echt pas had. Die hebben vast hun erfdeel in Bethlehem. Ze behoren zeker tot het geslacht van David, uit de stam van Juda. En moesten ze wel die lange reis maken, want het was een bevel van de keizer. Het was ook erg druk in die tijd. Want weet je, het was Loofhuttenfeest. En honderdduizenden Joden uit het hele land, de Israëlieten, gingen dan naar Jeruzalem om het feest, het Loofhuttenfeest te vieren. En omdat het daar zo druk was in Jeruzalem, waren er altijd een heleboel mensen die 8 kilometer verder, iets meer naar het zuiden trokken, om in Bethlehem een onderkomen te vinden. Die man had dat stelletje gezien, conclusie getrokken. Ze komen zich vast laten inschrijven in Bethlehem. Hij zal misschien nog niet gedacht hebben van de Bethlehem Ephrata's klein onder de volken. Hij heeft ze gezien en hij zag ze lopen in de richting van de herberg. Hij was er echt van vergeten, niet meer aan gedacht. Dus met ons ook zo, je ziet soms iemand lopen, die vallen op, je kijkt, maar een uur later ben je ze weer vergeten. Zo was het ook met die oude Jood. Een paar dagen later werd het ontzettend lawaaiig op de straat van Bethlehem. En zoals dat gaat, Bethlehem was waarschijnlijk een plaats van zo'n 600, 800 inwoners. Je hebt er ook historici die zeggen, nou, 1500 inwoners had Bethlehem in die tijd. Nou, meer zou het niet geweest zijn. Een boerendorpje zou je kunnen zeggen. Ik kom ook uit een plaats van, geloof ik, 1500 inwoners. Een beetje groot uitgevallen in oppervlak, maar weinig van inwoners. Weet je, dat zijn mensen die zijn allemaal nieuwsgierig. Want je ziet natuurlijk niet zoveel. Het is niet zo dat als er een auto voorbij gaat, dat we nou naar de auto gaan kijken. Alleen als ze door mijn straat rijden, een auto, dan kijk ik wel. Meestal gaan ze de verkeerde kant op, want er staat nog een bord op die maag. Maar je bent een beetje nieuwsgierig. En gelopen die mensen in Bethlehem waren nieuwsgierig. Wat een lawaai, wat is het? Ja, een stuk of 10 herders lopen daar over de straten. Lopen met een arm omloop, lopen te dansen. Wat is daar nou aan de hand? Waarom komen die hier? Ze zingen. Ja, ze hebben iets meegemaakt, kennelijk. En natuurlijk, die oude Jood die is er ook bij en die gaat naar een zo'n herder toe. Want je ziet gelijk dat er een herder is. Zeggen, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is er gebeurd? En dan vertellen ze het. Wij hebben vannacht zoiets bijzonders meegemaakt. We zijn er helemaal van verslag. Wij pasten op de schapen. Onder de sterrenhemel. En ineens wordt het licht om ons heen. Het was net de heerlijkheid van God die ons omscheen. Hadden we nog nooit meegemaakt. En er stond ineens een engel naast ons. Ja, dat wisten we gelijk, dat een engel was. En bang dat we waren. We schrokken vreselijk. En we wisten niet wat ons zou overkomen. En dan zegt die engel tegen ons, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En dit zij u het teken, gij zult het kindje vinden, in doeken gewikkeld, dan liggende in de kribbe. En plotseling werd de hele lucht licht vervuld met engelen, en we hebben nooit zo'n mooi zingen gehoord. Ere zij God in de hoge hemel. Ere zij God in de hoge. En vrede op aarde bij de mensen van het welbehagen. We hebben met open mond geluisterd. We wisten niet wat we zagen, wat we hoorden. En toen was het ineens weer donker. Toen waren ze vertrokken. En de engel was ook weg. En even hebben we niks kunnen zeggen. En toen hebben we elkaar aangekeken. De heiland is geboren. Christus de Heer. Het klonk zo gezaghebbend van die engel. Er was geen twijfel mogelijk of hij sprak de waarheid. En we wisten ook waar die lag. In de stad van David. In Bethlehem. Ja, daar waren we niet ver vandaan, in de velden van Efrata. En we wisten ook waar die lag. In de kribbe. Hij zei, die engel zei niet in een kribbe. Nee, in de kribbe. En we wisten het gelijk. Dat moet daar in de lammerstal geweest zijn. Daar stond die kribbe die we allemaal kennen. In de stal waar we naartoe gingen als een schaap in verwachting was. Ik weet niet of hij dat ook zo noemt, maar dat zal wel, begrijp ik toch. In verwachting was, daar zag hij wanneer het een moeilijke bevalling zou worden van zo'n schaap. Normaal bevielen de schapen in het open veld. Bijna altijd gebeurde het gewoon in het open veld. Maar soms zag hij aan zo'n moederschaap dat ja, het was eigenlijk niet verantwoord om dat in de open lucht te laten. En die nam hem mee naar een apart plekje. Naar de lammerenstal. En daar stond een kribbe. De voerbak. Wisten alle herders. Want anders hadden ze, als het een kribbe geweest, dan hadden ze alle huizen van Bethlehem af moeten gaan. Want in elk huis stond een krib. Maar nu niet. De lammerenstal. Nee, er stonden ook geen ezels in die stal. Daar was waarschijnlijk op dat moment niemand in. Maar God had een lam bereid. Al in het paradijs, in die Hof van Eden, had hij een schaap geslacht. En Johannes zou later zeggen, maar ja, dat wist hij ook niet. Later zou zeggen, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die zegt die herder tegen die oude Jood. Wij zijn toen met z'n allen naar die lammerenstal gegaan. En door het raampje zagen we al wat een flakkerend licht. Een kaars. En toen zijn we naar binnen gegaan. En we wisten het. We zagen die krib. Die oudere man zat erbij. Die jonge vrouw, die lag daar. Op een beetje stro. En in die krib wisten we het. Daar ligt de zaligmaker der wereld. En we zijn toen op onze knieën gevallen. In alle stilte. We hebben daar de heiland der wereld gezien. We hebben onze hoofden gebogen. En we hebben het geloofd. Hij zag eruit als een normale baby. Helemaal niks bijzonders. Misschien heeft hij even zijn oogjes open gedaan. Onze zoon hield ze 10 dagen dicht toen hij geboren was. Maar misschien heeft hij even gekeken. De baby uit de hemel. God de Vader. En we konden niks anders dan aanbidden. En we konden niks anders dan toen het licht werd. Het luidkeels gaan vertellen dat de heiland der wereld geboren is. Die oude serieuze Jood had goed geluisterd. En die had die herder eens goed aangekeken. Hij had zo zijn twijfels. Zou het wel waar zijn? Ja. Het was wel in Bethlehem. Dat had de profeet Micha gezegd. En een maagd zal zwanger worden. Had Jesaja gezegd. Maar ja. Hij had die jonge vrouw gezien daar toen ze Bethlehem binnenkwamen. Had de conclusie getrokken dat die vrouw het wel geweest zou zijn. Maar hij kon hem de buitenkant niet zien of ze op dat moment nog wel maagd was. En dat kon niemand zien. En dat kon niemand bewijzen. Dat kon alleen die vrouw weten. Ja, en misschien de man, ja. Hij nam niet de moeite. Die oude Jood, naar die lammerenstal te gaan. Jij wist misschien ook niet waar die lammerenstal was. Maar hij nam ook niet de moeite. Na verloop van tijd, toen hoorde die dat dat echtpaar in die lammerenstal een woning had gevonden in Bethlehem. En daar waren zij gaan wonen, in Bethlehem, in die woning. Wij weten dat omdat dat in het Nieuwe Testament staat. Ik zoek het allemaal niet op, dat mag u zelf wel doen. Dat kunt u zo lezen in Matthäus 2 en in Lucas 2 en 3. Dat doet u zelf. Ik doe zoals die oude Jood, want die had het Nieuwe Testament ook niet. Ze waren dus daar gaan wonen in Bethlehem. Had die Jood nou ook maar eens, net als die herders, dat echtpaar opgezocht met dat kind. Maar dat deed hij niet. Het zal misschien een klein jaar later geweest zijn. Zoals dat gaat in een dorp, dan elk iets wat bijzonders is, dat hoor je. En nu was er iets bijzonders gebeurd. Uit Babel waarschijnlijk waren een stelletje astronomen die zich bezig hielden met de sterren. Die waren naar Jeruzalem gekomen, naar koning Herodes. En het gerucht was verspreid, want ze hadden zo'n rare vraag gesteld. Waar is de koning der Joden geboren? Wat? Zegt Herodes. Ik ben koning, ik ben al lang geleden geboren. Wat is er gaande? Is er een Joodse koning geboren? Ik weet van niks. En toen had hij te horen gekregen, zo van de schriftgeleerden, dat in de Bijbel stond, in Micha, dat Bethlehem Ephrata, daar zou de Messias geboren worden. En ze hadden het gezegd tegen koning Herodes, als het waar is, dan moet dat Bethlehem zijn. En die wijzen uit het oosten, die bij die koning gekomen waren, om daar de nieuw geboren, de pasgeboren koning te vinden, die kregen te horen, het is in Bethlehem, 8 kilometer meer naar het zuiden. En in Bethlehem hadden ze het gehoord. Er is een reisgezelschap op komst, en die zoeken de koning der Joden. Oude Jood ook naar buiten, dat begrijp je. Serieuze man. Dat wilde hij wel zien, wat er ging gebeuren. En hij zag een ster aan de lucht. En dan was het gezelschap op komst. Op kamelen. Met bedienden erbij, want het was een voornaam gezelschap. Tulbanden op hun hoofd. En die keken ook in de lucht. Oh, die oude Jood die zag het, die kijken ook naar die ster. En op een gegeven moment bleef die groep karren, die karavaan, die kamelen, staan voor de woning van dat echtpaar die daar waren komen wonen. Met dat kindje. Ze stopten. De bedienden lieten de kamelen knielen. Zodat die hoogwaardigheidsbekleder daar bovenop op een gemakkelijke wijze kon afstappen. Mensen van Bethlehem stonden toe te kijken. Dat begrijp je wel. En die oude Jood die stond vooraan. Hij wilde alles zien wat er gaande was. En ze stapte af. En hij zag, want ze hadden ook nog cadeaus bij zich. En ze deden de deur open van dat eenvoudige huis. Ze deden de deur niet dicht, de voordeur. En zodoende kon iedereen naar binnen kijken. Ook die Jood. En dan zag hij die mensen binnenkomen. En ook die mensen vielen op hun knieën. Klein ventje hield zich aan zijn moeder vast. Hij kon een beetje op zijn benen staan waarschijnlijk. En die wijzen op hun knieën. En ze hieven hun handen naar boven in aanbidding. En ze staarden naar dat jochie. En ze wisten het. Dat is de koning der Joden. Ze begrepen waarschijnlijk niet alles, maar ze wisten wel, dat is de Zoon van God. Dat is de Koning der Joden. En nogmaals, in aanbidding, hieven ze hun handen op naar dat ventje. En die oude Jood buiten, die keek door die voordeur naar binnen en die ziet dat. Dat ze daar zo zitten. En het raakte zijn hart. Zoiets had hij nog nooit gezien. En hij zag ook dat ventje daar staan. Wist niet hoe die heette. Wist intussen wel dat Jozef Jozef heette. En zijn vrouw Maria. Misschien hadden ze het ook gezegd. Hij heet Jezus, Yeshua. Misschien niet. En die wijzen die pakken een tas open. Het leek op goud. En de geur van de verspecerijen, die kwam al door die voordeur naar buiten. En ze gaven hun cadeaus af. Die vrouw zei niks. Ze had geluisterd. Had ze ook gedaan toen die herders binnenkwamen. Had ze ook niks gezegd, Maria. Maar wat was ze blij. En wat bewaarde ze die woorden in haar hart. Het voorname gezelschap kwam de woning weer uit. Stapten op de kamelen en gingen naar de caravanserai. In de buurt van Bethlehem. De volgende dag ging het gerucht door Bethlehem dat dat gezelschap uit het oosten weer naar huis, naar hun land teruggegaan was. Maar ze gingen niet naar Jeruzalem. Ze gingen een andere kant op. Je zou zeggen de verkeerde kant op. En ze hadden zich afgevraagd waarom ging dat grijs gezelschap niet naar Jeruzalem, naar koning Herodes. Die oude Jood dacht, ik wil nou toch eigenlijk iets meer van weten. Ik wil nou toch wel echt weten of dat de Messias geboren is. Ja, in Bethlehem geboren. En uit de stam van David, dat kan niet missen. Want ik kwam zich laten inschrijven. Dacht hij, ik ga morgen gaan kijken daar. En de andere morgen ging die oude Jood serieus naar die woning van dat echtpaar. En hij zag het gelijk. Er is niemand thuis. Niemand thuis. En niemand in de omgeving wist waar ze naartoe gegaan waren. Met de noorderzon vertrokken. Een kans gemist, dacht hij. Ik heb een kans gemist. Ik had zoveel vragen. En ze hadden zoveel antwoorden kunnen geven. En nu zijn ze er niet. Op diezelfde dag kwamen de soldaten. Het was weer een lawaai in Bethlehem. Hij wist niet wat er gaande was, die oude Jood. Hij zag die soldaten. En hij zag dat ze de huizen binnengingen. En hij hoorde gehuil. Moeders die schreeuwden. Vaders. Het leek wel moord. En het was moord. Op die dag werden er zo'n 15 tot 20 kinderen tot en met 2 jaar vermoord door die soldaten. Er ging een schok door Bethlehem. Wat een verdriet. Zuigelingen. Peuters. 2 jaar oud. 1 jaar oud. Dood. Vermoord door de soldaten. En die oude Jood, het sneed door zijn hart. En hij moest denken aan Jeremia 31. Een aartsmoeder Rachel die weende omdat de kinderen er niet meer waren. Toen heeft hij denk ik moeten denken. Dat ging in ieder geval een profetie in vervulling. Al die jochies dood. En toch was er ineens een hoop, kleine sprankje hoop in zijn hart. Dat echtpaar was niet meer thuis toen hij vanochtend ging kijken. Zou die misschien dan net voor die tijd vertrokken zijn, zodat dat jochie niet hoefde te sterven. 15, 20 begrafenissen op die dag. kan je een beetje uitrekenen, dat is niet zo moeilijk. 1,2% van onze bevolking bestaat uit kinderen tot en met 2 jaar. Dus vandaar dat als er 1500 mensen waren, 1,2% is hooguit 20. 20 kinderen vermoord en op dezelfde dag begraven. Een schok ging door iedereen. Een paar jaar later ging er een Bethlehemiet, een man, naar het noorden van Israël. En hij kwam in Nazareth terecht. En hij liep daar zo over de straat, u begrijpt, ik fantaseer. En hij liep over de straten van Nazareth en daar zag hij een man lopen. Dat dacht hij. Het lijkt een bekend gezicht. Is dat misschien Jozef die ooit in Bethlehem gewoond heeft? En hij stapte naar die man toe en zei, bent u misschien Jozef? Ja, ik ben Jozef. Hebt u misschien in Bethlehem gewoond? Ja, daar heb ik een kleine 2 jaar gewoond. 1,5 jaar, wist hij niet meer zo precies. Ik heb in Bethlehem gewoond. Daar is ook onze baby geboren. Vreemde plek was het, in een lammerenstal. En ik heb daar gewoond. Bent u dan misschien ook degene bij wie die wijzen uit het oosten daar geweest waren? Ja, zegt Jozef. Ja, ik was niet thuis. Maar die is inderdaad geweest. Weet u dat er op die dag, toen wij u niet meer konden vinden, dat u weg was, dat er toen wel 15 tot 20 kinderen vermoord zijn? Nou, zeg je, dat weet ik niet. Want ik was onderweg naar Egypte. Want in die nacht daarvoor had een engel tegen me gezegd in een droom dat ik moest vluchten met het kind en zijn moeder naar Egypte. En ik heb in Egypte gezeten. En er kwam weer een engel op een gegeven moment in een droom naar me toe en zei, nou moet je terug naar Israël. Dat heb ik gedaan. En toen ik hoorde dat de zoon van Herodes, Archelaus, koning was, was ik bang om naar Bethlehem te gaan. En toen werd ik weer aangesproken door van Gods wegen dat ik naar Nazareth moest gaan. En zeggen, dan woon ik nu. Met mijn vrouw Maria en met ons zoontje Yeshua. Die Bethlehemiet ging terug naar Bethlehem. En die oude Jood kwam in gesprek met die man. Ja, zo gaat het in het leven. Dan spreek je met iemand. En toen vertelde hij het. Van, ik heb Jozef gezien in Nazareth. Oh ja. Vertel eens. Hij vertelde me dat hij gevlucht was naar Egypte. En dat hij daar een poosje gebleven was. En nou woont hij in Nazareth. Oh. Wat zegt u? In Nazareth? Ja, in Nazareth. En die oude Jood. Maar Nazareth betekent spruit. Dat betekent spruit. En ineens moet hij denken aan die 4 Bijbelgedeelten in het Oude Testament waarover de spruit gesproken wordt. Ik heb er 1 voorgelezen uit Jeremia 33. En daar gaat het over de Messias. En toen wist die Jood het. Die Jezus, die baby die geboren is. Dat is de Messias. Daar is de spruit. Dat is de twijg, het reisje uit Isaïe's tronk. Dat kan niet missen. En toen hij dat in zijn hart wist, kwam er een blijdschap in zijn hart. Die weergaloos was. Onbeschrijfelijk zo groot die blijdschap. Toen geloofde die wat de herders geloofden. Toen geloofde die wat die wijs uit het oosten geloofde. Dat dat de Messias was die gekomen was. Ach, had hij hem nog maar kunnen zien. Een paar jaar later stierf die oude Jood. En hij ging naar het dodenrijk. Maar zo'n kleine 30 jaar later, toen kwam de opgestane Heer, kwam naar het dodenrijk om al de oud-testamentische gelovigen naar het hemelse paradijs te brengen. En hij ging mee. Wij. Wij leven ruim 2000 jaar na de geboorte van de heilanderwereld. Wij hebben het Nieuwe Testament gekregen. Wij zijn zo rijk. Wij weten wat die Jood niet wist van de lijdende knecht des Heren. Onze heiland die gekruisigd werd op het kruis van Golgotha. En dan deed hij plaatsvervangend voor ons. Deed hij plaatsvervangend voor die oude Jood. Wij weten dat allemaal. Wij weten dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Dat hij de levende is. En wij leven in een periode dat hij elk moment kan komen. Wij hebben het vaak over de wederkomst van Christus. Dat is geen goede benaming voor ons. Hij komt terug voor die Joden. Hij kwam voor de eerste keer voor Israël. En hij komt terug straks op de Olijfberg voor Israël. Maar hij komt voor ons terug in de lucht. En dat gebeurt voor die tijd. Wat een geweldige tijd leven wij. Die Joden daar in de tijd van de geboorte van Jezus hadden ze geen idee van dat hij geboren zou worden. Maar wij ruim 2000 jaar na zijn geboorte hebben er weet van dat hij elk moment kan komen voor de kinderen van God. En nou is het de vraag. Kent u de Heer Jezus? Ja, u kent het verhaal wel. De geschiedenis. U weet dat hij geboren is. U weet dat hij ook gestorven is op het kruis van Golgotha. U weet dat hij opgestaan is uit de doden. We zitten hier in een hele kerkelijke godsdienstige groep hier in dit gebied, u weet het allemaal wel. Maar woont u ook in uw hart? Hebt u in uw hart binnengelaten? Hebt u het ooit tegen hem gezegd, Heer Jezus, ik ben een zondaar. Ik kan niet bestaan. Voor u moet ik naar de rampzaligheid als ik geen verlosser heb. En nou heeft de Heer Jezus, nou heeft God een verlosser gegeven. En dat is die baby die geboren was. Dat is de Heer Jezus. En die is voor ons aan het kruis gegaan. Plaatsvervangend. Die heeft het oordeel van God ondergaan. Voor u, voor jou, voor mij. En die heeft kunnen zeggen, het is volbracht. Heeft alles in orde gemaakt. Het zondeprobleem is opgelost, want dat heeft de Heer Jezus gedaan. Ruim kleine 2000 jaar geleden. En dan vraagt de Heer Jezus heel eenvoudig, geloof je dat? Die herders geloofden dat. Die wijzen uit het oosten geloofden dat. Ze hadden niet het Nieuwe Testament. Ze geloofden het woord van God. En wij. Hebt u de Heer Jezus in je hart? Ik vind het fijn dat er jonge mensen hier zijn, want die begrijpen het. Heel goed. Wil je dat de Heer Jezus in je hart komt? Dan moet je gewoon vragen, Heer Jezus, kom in mijn hart. Ik geef mijn hart aan leven aan u. Wat een rijk leven heb je dan. We leven in een nare tijd. En zeker de jonge mensen. En zeker de ouders met jonge kinderen. Een nare tijd. Een tijd van verwarring. Tegenstellingen. Zorg dat hij de goede kant op kijkt. Niet naar beneden, maar naar boven. Want weet u, de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. Boven. Die hoort ons, die ziet ons. En die behartigt onze belangen. Die is met ons bezig. Als je let op de omstandigheden, word je gedeprimeerd. Dat is wat de duivel wil. Maar de Heer Jezus wil dat we naar hem kijken. En hij komt heel spoedig terug. Ik heb het hier wel meer gezegd. Ik heb ook wel eens denk ik een jaar genoemd. Dat weet ik wel zeker. Het jaar is nog niet voorbij. Maar ik denk dat het misschien dit jaar niet komt. Het kan elk moment gebeuren dat de Heer ons thuis haalt. En dan mogen we verlangen eruit kijken. Naar die Heer. Die baby als baby geboren is. God gaf zijn zoon. En wat een eer voor God de Vader. Als we allemaal zijn zoon toebehoren. En de stap is maar klein. Heer, hier is mijn leven. Neem het. Neem het. Breek het. Maar laat het zijn tot eer van u. We gaan voorwaarts in deze tijd. Gericht naar boven. Aandacht gevestigd op de Heer Jezus. En als je dat doet, dan verspreid je licht. En in deze tijd van duisternis is er zoveel licht nodig. Als de Heer Jezus in je hart is, verspreid je licht. Dat gaat vanzelf. Daar is tot eer van onze God. We eren en aanbidden hem. Binnenkort komt de dag dat ik hem ontmoeten mag. Mijn problemen zijn voorbij. Jezus komt en ik weet dat hij mij een plaats heeft bereid. Vrede tot in eeuwigheid. Wat een dag zal dat zijn. O, wat een dag als ik hem begroeten mag. En vergoed naar hem zal gaan. Oog in oog met hem zal staan. En hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land. Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. Ere zij God in de hoge. Halleluja. Amen. Ik zie op mijn programmablad staan Stille Nacht. Johan de Heer 194. Dat zullen we met elkaar zingen. Zullen danken. Heer Jezus, u kent ons aller hart. U weet precies wat er nu in omgaat. Ook in al die kinderharten. ook in al die harten van die ouderen. Heere, u weet of dat we u alle toebehoren. Ik weet wel, Heer Jezus, dat u in elk hart wil wonen. Misschien weten ze niet goed hoe ze het moeten vragen. Heer, ik wil ze het voordoen. Heer Jezus, ik ben een zondig mens. Dat zegt de Bijbel. En dat geloof ik. Heer Jezus, ik geloof dat u de enige verlosser en zaligmaker van de wereld bent. Uw woord zegt het, de Bijbel. En ik geloof het. Heer Jezus, komt u alstublieft in mijn hart. En ik weet dat u dat wilt. Want u wilt dat alle mensen behouden worden. En u hebt uw leven gegeven op Golgotha, op het kruis. Dat hebt u voor mij gedaan. Ik geloof het. Ik geloof, Heer Jezus, dat u bent opgestaan uit de doden. Mensengewijs kan dat eigenlijk helemaal niet, maar geloof het wel. Want het staat in de Bijbel. Ik geloof het echt. Ik geloof dat u nu in de hemel bent. En dat u naar me luistert. U hoort mijn stem. En ik weet zeker, ik geloof het, Heer Jezus, dat u in mijn hart gekomen bent. En dat u me zult gaan vormen zoals u het bedoelt. Ik wil u volgen en ik wil u dienen. Ik weet niet wat me te wachten staat, Heer Jezus. Maar ik vertrouw u met mijn hele hart. En u mag over mij beschikken. En of dat nou oud wordt of niet, ik vertrouw me aan u toe. Leer mij nog zoveel dingen. Ik begrijp nog zoveel dingen niet. Maar ik wil wel alles begrijpen. Ik wil op u gelijken. En ik dank u hartelijk, Heer Jezus, dat u mij laat uitkijken naar uw komst. Ik vind het op de aarde soms ook best nog wel fijn. Maar ik geloof dat het bij u het allerfijnste is. Ik eer u. Ik heb het net gezongen, stille nacht, heilige nacht. En ik heb eraan u moeten denken. En ik zing straks mee. Ere zij God in de hoge. En ik dank u wel voor deze middag. Ik zal hem nooit vergeten. Want u begon met mij. Een nieuw begin. En als ik straks hier vandaag ga, gaat u met me mee. Dank u wel, Heer Jezus. Voor alles wat u gedaan hebt. Ik eer u en ik aanbid u. Amen. We zingen ons slotlied. Voor zover mogelijk zullen we dat staande doen. Ik zie dat er twee slotliederen zijn. Eerst Johannes de Heer 551. Hoor de engelen zingen de Heer. Daarna mogen we de zegen van de Heer meekrijgen. En daarna zingen wij Ere zij God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.